Goedemorgen allemaal. Broers en zussen en lieve vrienden. Ik vind het een voorrecht om vanmorgen weer bij jullie te mogen zijn. Om met elkaar niet alleen de Heer te aanbidden. Om getuige te zijn van het opdragen van 5 van die mooie kinderen. Maar ook om vanmorgen met jullie weer het woord te delen. En ik ben me ervan bewust dat ik wel vanmorgen aanschuif bij een best wel bijzondere periode in de gemeente. Terecht dat Freek aan het begin van de dienst al even noemde dat deze dienst, deze spreekbeurt al, ik geloof al 1,5 jaar geleden gepland was. Maar wel bijzonder om juist nu hier als jullie oud-voorganger te mogen zijn. Nog maar 1 jaar geleden stond ik op het podium om afscheid te nemen. En nou ja, er is wel het een en ander gebeurd. De afgelopen weken, er is nog heel veel gaande. Er zal veel onzekerheid zijn over hoe het nu verder moet gaan met een aantal zaken. En ik kan me voorstellen dat het voor vele plotselinge vertrek van Stefan Agnes nou, misschien wel heeft geleid tot verdriet, tot verwarring. Misschien ook wel bij sommigen tot opluchting, ik weet het niet. Tot boosheid. Een hele mix van allemaal emoties die dan gaande zijn. En nou, ik moet zeggen, dat heeft mij vanuit Nieuw-Vennep, ik ben uiteraard hier en daar af en toe een beetje bijgepraat, ook diep geraakt. En jullie mogen weten dat ik deed het al, maar zeker deze periode is brede mate een dagelijkse gebedslast voor mij. Dat God dit hele proces van alles wat hier gaande is, dat God dat in zijn hand zal nemen. En dat jullie er als gemeente mooier uit mogen komen. En dat dwars door alles heen Gods genade meer mag gaan stralen. En genade van herstel, genade van genezing, genade van vrede, genade van rust. Ik denk dat we dat zo nodig hebben. Het is uiteraard sowieso niet de plek en niet het moment, maar ook niet aan mij om verder in te gaan op zeg maar, wat er allemaal precies gaande is. En, maar mijn gebed, afgelopen dagen, meer dan normaal echt ook een zoektocht geweest van wat zou ik vanmorgen als een woord van bemoediging aan jullie mogen meegeven? Een woord van versterking, ook een woord van aanmoediging om juist in alles wat er nu gaande is, en misschien dat de gasten onder ons vanmorgen nu denken van help, wat gebeurt hier allemaal? Nou, dat vraag je dan maar even aan je familie voor wie je vanmorgen bent. Maar dat het vanmorgen ook echt een aanmoediging mag zijn om niet teleurgesteld af te haken, niet aan de zijlijn te gaan staan, maar juist om nu in deze tijd, als zoon, als dochter van de levende God, vervuld met de Heilige Geest, om je opnieuw en radicaal en met alle passie en met alle kracht in je is, om je opnieuw toe te wijden aan de gemeente. Dat is mijn verlangen. Dat is wat ik van God om mijn hart heb gekregen om dat vanmorgen aan jullie mee te geven. En ik wil het doen vanuit een woord. Een woord van onze Heer zelf, van de Heer van de kerk, de Heer Jezus. Een woord dat hij heeft uitgesproken te midden van zijn discipelen en waarvan ik geloof dat hij dat vanmorgen ook in ons midden wil uitspreken. En dat is dit woord: ik zal mijn kerk bouwen. Ik heb daar de afgelopen dagen over lopen kauwen en hey, dat ruimt op bouwen, mooi. En ik heb ervoor gebeden en ik moet zeggen, ik ben diep onder de indruk geraakt van deze woorden van Jezus. Ik zal mijn kerk bouwen. En dan heeft hij daar over zijn wereldwijde kerk die al 2000 jaar lang gebouwd wordt. Tot aan de dag dat hij terugkomt, dan is het bouwproces klaar. Maar als Jezus zegt, ik zal mijn kerk bouwen, dan heeft hij het ook over Berea de Mate Apeldoorn als onderdeel van zijn grote wereldwijde kerk. Amen. Dit is niet een amen omdat ik klaar ben met de preek. Ik moest wel een korte preek houden vanwege het opdrag, maar zo kort hoeft het nou ook weer niet, hè? Nee, oké. Goed. Deze woorden van Jezus, die komen uit Matteüs 16, vers 18. En ik wil graag met je gaan lezen de versen 13 tot en met 18 uit Matteüs 16. En dan lezen we het volgende. Toen Jezus in het gebied van Caesarea Philippi kwam, vroeg hij zijn leerlingen, wie zeggen de mensen dat de mensenzoon is? Nou, voordat ik inga op het antwoord op deze vraag, dat gaan we straks lezen, laat me je eerst iets vertellen over de nogal opvallende plaats waar het gesprek, waar we nu even bij aanschuiven, plaatsvindt. Namelijk het gebied van Caesarea Philippi. Het is een gebied helemaal in het uiterste noorden van Israël. Zo'n 45 kilometer ten noorden van het meer van Galilea. En om het even te laten zien hoe dat nu ongeveer ligt, helemaal in het noorden van wat we dan nu noemen de Golanhoogvlakte. Het is het gebied van het Hermongebergte, waar Psalm 42 zo mooi over spreekt. En het is het gebied waar de Jordaan begint. Helemaal in het hoge noorden en die gaat dan helemaal via het meer van Galilea uiteindelijk naar het zuiden om uit te komen in de Dode Zee. En wat is hier aan de hand? Jezus die had zich even samen met zijn 12 discipelen teruggetrokken. Even weg uit het gebied waar hij eigenlijk dag aan dag werd gevolgd door de grote menigte die van hem wilde horen en die wonderen en tekenen wilde zien. Maar ook even weg van de eindeloze discussies met de farizeeërs en de schriftgeleerden van die dagen. Ik kan me voorstellen dat zelfs Jezus daar af en toe gewoon echt even helemaal moe van werd. En hij had tegen zijn discipelen gezegd, weet je wat, we gaan even naar een soort... Nou, even, het is bijna een vakantieresort. Dat. Echt een heel mooi plekje daar. Zeker in de zomer is het daar heel cool. En het lijkt erop alsof Jezus hier even heeft gekozen voor een paar dagen retraite met zijn discipelen. Over Caesarea Philippi, daar is wel een bijzondere geschiedenis bij te vertellen. Het is bekend dat in de tijd van de Griekse overheersing een zekere Alexander de Grote... En voor degene die de afgelopen 6 avonden de Daniel Bijbelstudies hebben gevolgd, die weten precies nu wie Alexander de Grote is. Nou, het is bekend dat Alexander de Grote in die periode, in dat gebied, een tempel heeft laten bouwen voor de Griekse natuurgod Pan. Niet alleen voor deze god, maar er stonden in totaal 14 afgoden tempels in dit gebied. Voor Pan en voor Baal en nog voor een aantal andere goden. Nou, even iets over die natuurgod dan. Dat was een nogal angstaanjagende god. Ik heb hier een selfie van hem. Ziet er niet echt heel gezellig uit. En van deze Griekse god is bekend. Het is natuurlijk niet echt zo, want het is afgodendienst. Maar de verhalen gaan dat deze afgod 's nachts de gewoonte had om als mensen door dat gebied gingen, om ze dan opeens schrik aan te jagen, waardoor er paniek ontstond. Weet je dat ons Nederlands woord paniek heeft te maken met deze god Pan, daar komt het vandaan. En ook wel leuk, je ziet dat deze Griekse god, het is een beetje een mix van half mens, half geit. Hij heeft een fluit, en die fluit die kennen we ook in onze tijd. Een fluit die juist naar heel veel klassieke kerkmuziek wordt gebruikt, de panfluit. Komt ook van deze Griekse god vandaan. Daarmee is niet gelijk een panfluit een occult instrument voor alle duidelijkheid. Maar voordat je dat nu gelijk denkt, maar dat komt dus hier vandaan. Voor de Joden was in die tijd de gedachte dat de god waarvan wordt gezegd dat Pan daar werd geboren, ik heb hier een foto van die god in dat gebied, dat was dus echt de gedachte van de Joden in die dagen, dat deze god, als hij daar nou binnen zou gaan, dan zou dat leiden tot de poorten van het dodenrijk. En dat is precies waar Jezus straks naar gaat verwijzen. Uitgerekend hier op deze toch wel nogal heidense plek, vol met occultisme, vol met afgodendienst. Uitgerekend op deze plek stelt Jezus de vraag aan zijn discipelen: wie zeggen de mensen dat de mensenzoon is? Voor alle duidelijkheid, dat was voor Jezus zelf natuurlijk geen vraag. Hè? Want Jezus die kent onze gedachten, hij weet wat er in ons hart is. Dit was voor Jezus geen vraag. Ik denk dat deze vraag eigenlijk meer bedoeld is geweest voor de discipelen als een soort opmaat naar de volgende vraag waar het wel echt om gaat. Maar goed, dat gaan we straks zien. We gaan eerst kijken naar wat het antwoord is op deze vraag. Wie zeggen de mensen dat de mensenzoon is? En dan geven ze dit antwoord. Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere profeten. Nou, er zijn allerlei gedachten door te geven over waarom hier nou uitgerekend deze drie namen worden genoemd. Van Johannes de Doper, van Elia, van Jeremia, maar dat laat ik voor nu even rusten. Maar als ik dit zo zie, dan denk ik van nou, dit is eigenlijk helemaal niet echt negatief. Jezus had dus best wel een positief imago schijnbaar in het land. Want als je vergeleken wordt met deze drie profeten, toch niet de eerste de beste, dan kijken de mensen best wel positief naar je. En ik denk dat het in onze tijd eigenlijk niet heel veel anders is. Ik denk als je vanmiddag even de binnenstad van Apeldoorn in zou gaan en je zou het lef hebben om aan mensen gewoon even een patsboom te vragen van joh, hé, wat vind jij van Jezus? Nou, ik denk dat de meeste reacties best wel redelijk positief zullen zijn. Jezus, wel een goed mens. wel een voorbeeld. En misschien zeggen sommigen wel van, nou, het was een vrijheidsstrijder. Hij kwam echt op voor gerechtigheid en hij kwam op voor de vrouwen en voor... Nou, allerlei positieve associaties met Jezus. Maar dan gaan we naar de vraag waar het hier, denk ik, echt om gaat. En dat wordt een heel persoonlijke vraag. Ik zie het zo voor me, dit antwoord is gegeven. En Jezus die kijkt zijn 12 discipelen aan met die ogen vol liefde. En dan kijkt ze even diep in de ogen. En dan stelt hij ze de volgende nogal persoonlijke vraag. Toen vroeg hij hun, en jullie? Wie zeggen jullie dat ik ben? En misschien mag ik deze vraag vanmorgen ook gewoon eens even heel persoonlijk bij jou neerleggen. En je vragen om deze nogal indringende vraag ook gewoon eens in je eigen hart binnen te laten komen. En jezelf de vraag te stellen, wie is Jezus voor mij? Misschien heb je er nooit echt over nagedacht. Misschien kom je normaal ook wel niet echt in de kerk en ben je vanmorgen vanwege het opdragen van een neefje of een nichtje. Nou, je bent meer dan welkom. Maar dan, nou mag ik dat gewoon eens aan je meegeven. Zou je voor jezelf eens willen nadenken over de vraag wie Jezus voor jou is? Dat is een hele belangrijke vraag. Nou, als het gaat om de discipelen. Het is Petrus die dan gelijk reageert. Petrus was een beetje, zeg maar, de haantje de voorste, nogal ad rem. En die hoort die vraag van Jezus en dan geeft hij een geweldig mooi antwoord. Een soort geloofsbelijdenis die dan over zijn lippen komt. Dit is het antwoord van Petrus. U bent de Messias, de zoon van de levende God, antwoordde Simon Petrus. Wauw, dit is mooi. Dit zijn woorden die... Ze moeten wel uit je hart komen, je moet elkaar daarin niet gaan napraten. Maar als deze woorden uit je hart komen, volgens mij heb je dan begrepen waar het bij Jezus echt om gaat. Jezus is veel meer dan een goed mens. Jezus is veel meer dan een voorbeeld. We lezen hier, hij is de Messias. Dat is het Hebreeuwse woord voor het Griekse Christus, mag je dus ook zeggen. Hij is de Messias, hij is de Christus en dat betekent hij is de gezalfde van God. Hij is door God aangewezen als degene die deze wereld zou gaan redden. Die mensen zou gaan redden. Die mensen weer terug zou gaan brengen bij het vaderhart van God. Hij is de zoon van de levende God. Dat is waar het om gaat bij Jezus. En alles wat je er minder van maakt, mis je het hart van het evangelie. En mis je het hart van de reden van de komst van de Heer Jezus naar deze wereld. Ik stel me zo voor als dit een quizvraag was geweest voor Petrus, waarmee je bonuspunten had kunnen verdienen, dat hij met dit antwoord in één keer alle te verdienen bonuspunten had binnengehaald. Maar het is geen quizvraag. Ik denk dat dit echt, ik zei het net al even, een belangrijke, nou ik ga het nog iets sterker zeggen, ik denk dat dit de belangrijkste vraag is voor ons leven. En het antwoord op de vraag wie Jezus voor jou is, dat bepaalt niet alleen hoe je je leven in het hier en nu leeft. Dat is een verschil van dag en nacht. Maar dat bepaalt ook wat daarop volgt, hoe jij de eeuwigheid zal doorbrengen. En ik hoop dat Gods geest je vanmorgen iets wil laten zien. Ook al ken je misschien Jezus alleen maar van horen zeggen, wie Jezus ook heel persoonlijk voor jou wil zijn. Hij wil degene zijn die jouw leven geeft, die jouw eeuwig leven geeft. Hij wil degene zijn die je terugbrengt bij het hart van de Vader. En het verlangen van Jezus is, hij klopt vanmorgen als het ware aan de deur van je hart. Dat je je hart zult openen voor hem en dat je hem zult gaan aanvaarden. En dan komen we bij vers 18 en dat is het, eerst nog vers 17. Dan zegt Jezus tegen Petrus van, nou gelukkig ben je Simon Barjona. Barjona, bar betekent zoon van, Simon, zoon van Jona. Want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard. Dit hebben de rabbies je niet in de synagoge uitgelegd. Nee, dit is je geopenbaard door mijn Vader in de hemel. Dat je dat even weet. En dan komen we bij vers 18. En dat is het vers waar ik vanmorgen dan in het bijzonder bij wil stilstaan. Het is het vers waarin voor de eerste keer in het Nieuwe Testament wordt gesproken over de kerk, over de ecclesia. Alsof Jezus hier al even een klein beetje vooruit loopt op de feiten. Want wanneer is de kerk geboren, zoals we dat dan zeggen? Dat gebeurde met Pinksteren, toen de Heilige Geest werd uitgestort. Toen werd de kerk geboren. En heel opvallend, in het Oude Testament lezen we eigenlijk niets over de kerk. We lezen over Israël, maar in het Nieuwe Testament lezen we over de kerk. En dan wordt er ook over de kerk geschreven als zijnde een geheimenis, een mysterion dat nog niet geopenbaard was. Ik denk dat de discipelen toen Jezus hier opeens over de kerk ging spreken, elkaar misschien ook wel een beetje hebben aangekeken van, we weten nog niet zo goed waar hij het over heeft. Nou, dat werd zo heel snel duidelijk toen het Pinksteren werd. Maar goed, laten we eens kijken wat Jezus hier zegt. Na die mooie belijdenis van Petrus zegt hij, jij bent Petrus en op die rots zal ik mijn kerk bouwen. De poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Heel mooi. Het eerste wat me hier opvalt is dat Jezus hier, waar we net de oorspronkelijke naam lazen van Petrus, Simon Barjona, Simon, zoon van Jona. Hier gaat Jezus Petrus aanspreken met zijn nieuwe naam, Petrus. Dat zie je wel vaker in de Bijbel, dat wanneer mensen een bijzondere roeping, een bijzondere bediening van God krijgen, dat God ze ook een nieuwe naam geeft die past bij die nieuwe bediening. Nou, hier gaat Jezus Petrus aanspreken met zijn nieuwe naam. En dat is niet zomaar, want wat betekent Petrus? Petrus in het Grieks Petros, dat betekent steen of steentje. En wat mooi dat Petrus dit hier te horen krijgt. Ik noem jou Petrus, ik noem jou een steen. En ik denk dat hij aan dit moment heeft gedacht, wanneer hij jaren later, misschien wel tientallen jaren later, een brief schrijft aan de gelovigen van die tijd. En dan schrijft hij dit, en laat u ook zelf als levende stenen, en dan moet hij dus denken aan zijn eigen naam, ik ben een steen, ik ben een levende steen, laat jezelf ook gebruiken als levende stenen voor de bouw van een geestelijke tempel. Nou, dit is denk ik ook een oproep voor ons vandaag. En dan gaat Jezus verder. Ik zeg je, jij bent Petrus en dan op die rots zal ik mijn kerk bouwen. Omdat de NBV het hier niet helemaal letterlijk vertaald heeft, valt misschien een beetje weg dat Jezus hier eigenlijk een beetje speelt met woorden. Want voor rots staat hier het Griekse woord Petra. Dus hij gaat van Petros, jij bent Petros, een steen, een steentje, een levende steen. Maar op deze Petra, op deze rots, op dit rotsblok, zal ik mijn kerk gaan bouwen. Jezus die laat zich duidelijk inspireren, maar dat weten we, dat zien we wel vaker bij Jezus. Hij loopt door de velden en hij ziet allerlei dingen gebeuren en op basis daarvan vertelt hij steeds gelijkenissen. Nou, hier zien we dat Jezus zich ook laat inspireren door zijn omgeving. Want waar ze op dat moment zijn, in dat gebied van Caesarea Philippi, daar lagen allemaal steentjes op de grond. En Petrus, ja, jij bent dus een steentje. En als je dan zegt, en op die rots zal ik mijn kerk bouwen, dan verwijst hij naar dat grote rotsblok. Een van die grote rotsblokken in dat gebied. Met die poort erin en die rots, of die grot waar we straks nog iets bijzonders over zullen gaan zien. En wat dan zo mooi is, dat de overgang vanuit het steentje naar dat grote rotsblok. Maar dan is natuurlijk wel gelijk de vraag, wat wordt hier dan bedoeld met die rots? Jij bent Petrus en op die rots zal ik mijn kerk bouwen, zegt Jezus. In de Rooms-Katholieke theologie wordt er op basis van deze tekst gezegd dat Jezus hier zegt, Petrus, jij bent Petrus en op jouw naam, op jouw leven, op jouw bediening zal ik de kerk bouwen. En daarvanuit is de gedachte ontstaan dat Petrus de eerste paus is van de Rooms-Katholieke kerk. En dat alle pausen die daar tot op de dag van vandaag in zijn gevolgd, dat die eigenlijk diezelfde positie hebben als Petrus. Alleen dat staat hier niet, met alle respect. Want als Jezus zegt, en op deze Petra zal ik mijn kerk bouwen, dan bedoelt hij met die Petra niet de persoon Petrus, want dat is ook maar gewoon een steentje. Nee, met deze Petra bedoelt hij die belijdenis die vlak daarvoor had geklonken. De belijdenis, u bent de Messias, de Zoon van de levende God, antwoordde Simon Petrus. Dus de kerk waar wij deel van uit mogen maken, is niet gebouwd op mensen, is niet gebouwd op Petrus of op een paus. Nee, de kerk waar wij deel van uitmaken, is gebouwd op dit bijzondere getuigenis. Stel eens voor dat Gods kerk zou zijn gebouwd op een mens zoals Petrus, of op welk mens dan ook. Dan zou de kerk wel een heel wankel fundament hebben gehad. Zodra de kerk, of het nou gaat over de wereldwijde kerk, of de lokale kerk zoals BDM of Brede Maten Apeldoorn, zodra de kerk wordt gebouwd op personen, op leiders, op dominees of op voorgangers. Die allemaal, zonder uitzondering, soms falen, dan ziet het er slecht uit voor de kerk. Maar de kerk is gebaseerd op een belijdenis. De belijdenis, u bent de Messias, de Zoon van de levende God. En het gaat nog een stapje verder, want in deze belijdenis gaat het over Christus, de Zoon van de levende God. En moest kijken hoe hij in 1 Korinthe 10 vers 4b wordt omschreven. Ze dronken uit de geestelijke rots die hen volgde. En die rots, en dan lees je in het Grieks ook weer dat woord, Petra was Christus. Dus wie is de rots waarop de kerk is gebouwd? Dat is Christus zelf. Hij is het fundament van de kerk. En dan die geweldige belofte die Jezus hier geeft. Een soort garantie, een zekerheid. Ik zal mijn kerk bouwen. Wauw. En voor alle duidelijkheid, als we het hier hebben over de kerk, dan hebben we het hier uiteraard niet over een kerkgebouw. En dan wordt heel vaak gezegd, oké, daar staat een kerk. Nee, maar dat is maar het gebouw. En als Jezus het hier over de kerk, dan gaat het hier ook niet over een instituut. Dat is de vorm, dat is de organisatievorm. Nee, als Jezus hier spreekt over de kerk, dan is dat een omschrijving van al die mannen en vrouwen wereldwijd en lokaal die met elkaar verbonden zijn in dat geloof in de Heer Jezus, de Messias, de Christus, de Zoon van de levende God. Dat is de kerk. En we lezen in de Bijbel allerlei verschillende namen. Hè? De gemeente, het huisgezin van God, de bruid van Christus, het lichaam van Christus, het bouwwerk van God. Allemaal verschillende omschrijvingen van die ene kerk. In deze uitspraak van Jezus, ik zal mijn kerk bouwen, daar wordt eigenlijk heel veel in gezegd. Je zou deze zin kunnen ontleden door steeds even een ander woord te beklemtonen. Bijvoorbeeld als ik hem gewoon eens even zo lees. Ik zal mijn kerk bouwen. Dan wordt het dus gelijk heel erg duidelijk dat de kerk dus niet van mensen is. De kerk is de kerk van Christus. En je hoort mensen wel zeggen en je hoort voorgangers wel zeggen, dit is mijn kerk. Dan denk ik van, je hebt het nog niet begrepen. Het is niet jouw kerk. En je zegt misschien als lid van de gemeente, Berea de Mater is mijn kerk. Fout. Het is zijn kerk. We maken deel uit van de kerk van Christus. En wat is dat belangrijk om dat steeds ook opnieuw te realiseren. Want dat betekent als het zijn kerk is, dan betekent dat het ook zijn verantwoordelijkheid is. Ik vind het een hele mooie tekst. En ik ga die vooral vanmorgen even lezen als een bemoediging voor de oudsten en voor de leiders hier van Berea. We lezen in Handelingen 20 vers 28 dit. Zorg voor uzelf en voor de hele kudde waarover de Heilige Geest u als leiders heeft aangesteld. En let even op de volgorde hoe het hier staat. Ik heb het volgens mij wel eens een keer gezegd bij de inzegening van Nieuwe Oudsten. Zorg voor uzelf, daar begint het mee, leiders, en voor de hele kudde. Juist in een tijd waarin er zoveel als leiders op je afkomt, zoveel van je wordt gevraagd. Zorg ervoor dat je zelf gevoed wordt. Met dat geestelijke voedsel dat God je geeft. Zorg ervoor dat je eerst zelf in de rust bent met God. En dat je kracht van hem ontvangt. En dan ben je in staat om de kudde waarover de Heilige Geest je als leiders heeft aangesteld om die te hoeden. En dan dit zinnetje. Hoed Gods gemeente. Het is Gods gemeente. Het is de kerk van Christus die hij verworven heeft door het bloed van zijn eigen zoon. Ik zal mijn kerk bouwen. Je kunt ook de klemtoon leggen op, ik zal mijn kerk bouwen. Ik. Dat betekent dat Jezus is de bouwer. Misschien mag ik het ook zeggen, Jezus is de architect. Jezus is de uitvoerder, Jezus is de aannemer. En tegelijkertijd, Jezus is ook het fundament van de kerk. Alles draait in de kerk om Jezus. En alles wat de plaats en elke persoon, elk mens die de plaats van de Heer Jezus inneemt. En ook elke structuur en elke traditie. Alles wat de plaats van Jezus inneemt, weg ermee. Want het draait in de kerk om hem. Hij is de bouwer. Hij is de architect van de kerk. Maar betekent dit dan, als Jezus dus zegt van, ik zal mijn kerk bouwen. Dat wij dus gewoon lekker als leden van de gemeente op onze redelijk comfortabele kerkstoelen kunnen gaan zitten. Armen over elkaar. Nou, lekker toch? Jezus bouwt de kerk. Nou, ik was nog niet helemaal klaar. Want wat lezen we vervolgens daarover in 1 Korinthe 3 vers 9? Want Gods medearbeiders zijn wij. Gods akker en Gods bouwwerk bent u. Hier is Paulus aan het woord en die heeft het over Apollos, een collega. En die zegt van nou wij zijn, Paulus en Apollos, wij zijn medearbeiders. Het is Gods werk, het is zijn kerk, hij bouwt, maar wij zijn medearbeiders. Wij doen mee. En wat hier voor Paulus en voor Apollos geldt, dat geldt natuurlijk voor ons allemaal. Iedere gelovige, ieder lid van de gemeente is een medearbeider van God. Jezus is de bouwer. Hij is de architect. Hij is het fundament. Maar wij zijn medearbeiders van God. En dan wordt er in het laatste stukje van deze tekst nog iets moois genoemd. De kerk wordt hier vergeleken met Gods akker en met Gods bouwwerk. Dat vind ik wel een mooie omschrijving van de kerk. De kerk is eigenlijk een bouwwerk en er wordt al 2000 jaar gebouwd. Eigenlijk zou er bij de ingang van een kerk altijd, van een plek waar de kerk samenkomt, laat ik het goed zeggen, zou er eigenlijk altijd een bord moeten staan, werk in uitvoering. Het werk gaat door. En misschien hebben we wel eens het gevoel, zeker als je leider bent van een gemeente, van is het nou nooit klaar? Ja, het zal klaar zijn de dag dat Jezus terugkomt om ons als zijn bruid op te halen. Dan is het werk klaar. Maar tot die tijd is de kerk werk in uitvoering. Maar weet je, soms hè, als hier gesproken wordt over de kerk als Gods bouwwerk. De eerlijkheid gebiedt me te zeggen, of ik nou kijk naar de wereldwijde kerk of de kerk van Nederland, maar misschien ook wel een beetje soms van toepassing op de lokale kerk. Soms lijkt de kerk als bouwwerk meer een bouwval. Een kerk die soms zo snel kan veranderen in een vervallen staat, in een puinhoop. Alles gaat kapot en dat kan gebeuren door slecht onderhoud, maar dat kan ook gewoon gebeuren door dingen die in een kerk soms zo onverwacht kunnen plaatsvinden. En dan zou je de moed zomaar kunnen opgeven en kunnen afhaken en denken, weet je wat, ik doe het wel zonder kerk. Ik sprak een tijdje geleden iemand die had tijdens de coronacrisis, weet je wel, ooit, die had tijdens de coronacrisis ontdekt dat het eigenlijk veel gemakkelijker is om Jezus te volgen zonder kerk. Ik was het zo hartgrondig met hem oneens. Want als de kerk het lichaam is van Christus, dan is Christus het hoofd. En het is onmogelijk om te zeggen tegen het hoofd, u wil ik volgen, maar met uw lichaam wil ik niks te maken hebben. Dat kan niet. Dus voor mensen die denken van, ik vind het prima zonder de kerk. Ik kan me voorstellen dat het misschien soms zo voelt, ja. Maar het is zo onbijbels als dat het onbijbels kan zijn. Als Christus het hoofd is en wij zijn het lichaam, dan horen we bij elkaar en dan maken we deel uit van Gods kerk. En dan naar de laatste regel die Jezus hier uitspreekt, de laatste woorden. Hij zegt, op die rots, op dat getuigenis, zal ik mijn kerk bouwen. En dan geeft hij nog deze garantie, deze belofte. De poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Weet je nog wat ik net zei over die plek waar dit gesprek dus plaatsvindt in Caesarea Philippi? Met al die heidense tempels en dat occultisme en Pan en Baal en dergelijke. Maar ook, en misschien werd het gesprek wel gehouden op een plek, het is nu een beetje een toeristische attractie, waar inderdaad die grot nog te zien is, waarvan ze zeggen, daar is Pan geboren. En waarvan de Joden in die tijd zeiden van, die grot, die ingang, dat zijn eigenlijk de poorten naar het dodenrijk. En ik vind het zo bijzonder dat uitgerekend op deze plek, het toppunt van afgodendienst, het toppunt van occultisme, aan de poorten van het dodenrijk, andere vertalingen hebben het over de hel, dat uitgerekend daar Jezus vraagt naar waar het echt om gaat en wat de discipelen van hem vinden en die belijdenis, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Dat uitgerekend op deze plaats de kerk als eerste, voor de eerste keer wordt genoemd. Zeg maar, de kerk wordt geboren. Wat bijzonder dat juist hier op deze plaats dit gaat gebeuren. En dan de belofte die Jezus daarbij geeft. De poorten van het dodenrijk. Met andere woorden, alle machten en krachten van de hel. Laten we even binnenkomen, mensen. Wat er ook gebeurt. Maar de machten en de krachten van de hel zullen de gemeente, zullen de kerk van Christus nooit overweldigen. Het kan soms stormen, windkracht 11, 12, 13. Je kunt soms het gevoel hebben dat de fundamenten staan te schudden. Je kunt soms het gevoel hebben dat het bouwwerk is veranderd in een bouwval. Ja, maar dit is de belofte die Jezus geeft. De poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Want er is er maar één die Heer is en zijn naam is Jezus. Ik wil het veel duidelijker horen van jullie. Er is er maar één die regeert over iedereen en alles en zijn naam is Jezus. En alle machten van het dodenrijk, alle krachten en machten van de hel, ze zijn reeds onderworpen aan de almacht van Jezus. En als Jezus zegt, ik zal ervoor zorgen dat de poorten van het dodenrijk mijn kerk nooit zullen kunnen overweldigen, dan kan dat maar één ding betekenen. Als er iemand gelooft in zijn kerk, ook al ziet zijn kerk er soms uit als een bouwval, als er iemand is die gelooft in zijn kerk, is het Jezus wel. En als Jezus in zijn kerk gelooft, dan zeg ik vandaag. En ik ben inmiddels al heel wat jaartjes voorganger. Ik weet hoe het kan stormen. Ik weet hoe een kerkje soms ook kan deuken en blauwe plekken kan veroorzaken. Ik zou uren kunnen vertellen over wat er allemaal mis is in de kerk. En toch zeg ik vanmorgen, als Jezus gelooft in de kerk. Ik geloof in de kerk, in de heilige, algemene, christelijke, apostolische kerk van Jezus Christus. En als je misschien nu toch een beetje het gevoel hebt met alles wat er gaande is hier in de lokale gemeente. Nou, weet je wat? Ik ga wel even op de tribune zitten. Ik ga wel even kijken hoe het afloopt op het speelveld. Ik ga wel even aan de zijlijn staan. Geef mijn postje maar even aan Vicky, wie dat ook mogen zijn. Dan wil ik je vanmorgen uitdagen. Juist nu, lieve broers en zussen van Berea de Maten. Juist nu, wijd je toe aan de Heer van de kerk, elke dag opnieuw. En wijd je toe aan het lichaam van Christus, want dan maak je deel uit. Ga staan, geef alles wat je hebt voor de wederopbouw, voor het herstel van de dingen die kapot zijn gegaan. Want Jezus, hij gelooft in de kerk en daarom geloven wij ook in de kerk. Misschien dat je nu een soort uitnodiging aanvoelt komen. Oh, ga maar staan als je je vandaag... Nee, ga ik niet doen. Ik wil je vragen, want dit is niet een momentopname, dit is niet een emotioneel moment. Ik wil je vragen, wil je de komende dagen in je leven als lid van de gemeente... Misschien is het nodig om tijd te gaan reserveren, om te gaan bidden en te gaan vasten. Om je te verootmoedigen voor God. En wil je vragen, Heer, wilt u mij liefde geven? Zoveel liefde geven voor de gemeente en zoveel geloof geven voor de gemeente... dat ik niet aan de zijlijn zal blijven staan. Maar dat ik met alles wat er in mij is, meer dan ooit tevoren, er zal zijn voor de gemeente... en deel uit zal gaan maken van dat geweldige plan van God. Ook voor Berea de Maten. En het volk zeggen, amen. We gaan zingen.